Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Dus zij zere naam geprezen en in Sion eer bewezen. Dus hoor elk de vreugdestem in het blij Jeruzalem. Als de volken saam vergaren, zich met zeren erfvolk paren. Als de koningen zich buigen en hem een ontzag betuigen. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 102 en daarvan het 12e vers. En stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet en zingen in aansluiting daarop de belijdenis uit Psalm 38, het 6e vers. Ik ben door uw wet te schenden, krom van lende, vol van druk benauwd van hart, zeer gebogen en verslagen, moe van het klagen, ga ik al de dag in het zwart. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En we mogen dan weer samen verder lezen en wel in het boek Ezra en daarvan vanmorgen het 9e hoofdstuk. Plaatsen wij ons dus vanmorgen voor de spiegel van Gods heilige wet. Zingen in aansluiting daarop uit Psalm 38 en daarvan het 6e vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vanmorgen vindt in het Oude Testament, in het boek Ezra en daarvan het 9e hoofdstuk. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stenen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. U zult niet begeren uw naasten huis, u zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Als nu deze dingen voleind waren, traden de vorsten tot mij toe, zeggende: het volk Israël en de priesters en de levieten zijn niet afgezonderd van de volken deze landen naar hun gruwelen, namelijk van de Canaanieten, van de Hethieten, van de Ferezieten, van de Jebusieten en van de Ammonieten, van de Moabieten, van de Egyptenaars en van de Amorieten. Want ze hebben van hun dochters genomen voor zichzelf en voor hun zonen, zodat zich vermengd hebben het heilig zaad met de volken deze landen. Ja, de hand der vorsten en overheden is de eerste geweest in deze overtreding. Als ik nu deze zaak hoorde, scheurde ik mijn kleed en mijn mantel, en ik trok het haar van mijn hoofd en van mijn baard uit en zat neder, verbaasd. Toen verzamelden zich tot mij allen die voor de woorden van de God Israëls beefden, om de overtreding der weggevoerden, doch ik bleef verbaasd zitten tot aan het avondoffer. En omtrent het avondoffer stond ik op uit mijn bedruktheid, als ik nu mijn kleed en mijn mantel gescheurd had, en ik boog mij op mijn knieën en breide mijn handen uit tot de Heere mijn God. En ik zeide: mijn God, ik ben beschaamd en schaamrood om mijn aangezicht tot u op te heffen, mijn God. Want onze ongerechtigheden zijn vermenigvuldigd tot boven ons hoofd en onze schuld is groot geworden tot aan de hemel. Van de dagen onze vaderen aan zijn wij in grote schuld tot op deze dag. En wij zijn om onze ongerechtigheden overgegeven. Wij, onze koningen en onze priesters, in de hand van de koningen der landen, in zwaard, in gevangenis, in roof en in schaamte des aangezichts, gelijk het is ten deze dagen. En nu is er, als een klein ogenblik, een genade geschied van de Heer onze God, om ons een ontkoming over te laten en onze nagel te geven in zijn heilige plaats, om onze ogen te verlichten, o onze God, en om ons een weinig leven te geven in onze dienstbaarheid. Want wij zijn knechten, doch in onze dienstbaarheid heeft onze God niet verlaten, maar hij heeft om weldadigheid tot ons geneigd voor het aangezicht der koningen van Perzië, dat hij ons een weinig leven gave om het huis onze Gods te verhogen en de woestheden van hetzelfde op te richten en om ons een tuin te geven in Juda en te Jeruzalem. En nu, wat zullen wij zeggen, o onze God, na deze? Want wij hebben uw geboden verlaten, die gij geboden had door de dienst uwer knechten, der profeten, zeggende: het land waar gij lieden in komt om dat te erven is een vuil land, door de vuiligheid van de volken der landen, om hun gruwelen waarmede zij dat vervuld hebben, van het ene einde tot het andere einde, met hun onreinheid. Zo zult gij nu uw dochters niet geven aan hun zonen, en hun dochters niet nemen voor uw zonen, en zult hun vrede en hun best niet zoeken tot in eeuwigheid, opdat gij sterk wordt en het goede des lands eet en uw kinderen doet erven tot in eeuwigheid. En na alles wat over ons gekomen is, om onze boze werken en om onze grote schuld, omdat gij, o onze God, belet hebt dat wij niet ten onder zijn vanwege onze ongerechtigheid, en hebt ons een ontkomen gegeven als deze is, zullen wij nu wederkeren om uw geboden te vernietigen en ons te verzwageren met de volken deze gruwelen? Zult gij niet tegen ons stormen tot verterens toe, dat er geen overblijfsel noch ontkoming zij? O Heere, God Israëls, gij zijt rechtvaardig, want wij zijn overgelaten ter ontkoming, als het te deze dagen. Zie, wij zijn voor uw aangezicht in onze schuld, want er is niemand die voor uw aangezicht zou kunnen bestaan om zulks. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, we willen ook vanmorgen weer opnieuw samen het aangezicht van de Heere zoeken om de werking van zijn Heilige Geest. We willen in ons gebed denken aan zuster Kater, die deze week naar het ziekenhuis moet voor een knieoperatie. We willen denken ook aan Kobi Vroeg in de Wei, die de achterliggende tijd verschillende malen in het ziekenhuis geweest is. We willen ook dankzegging doen met de familie Braal, waarin afgelopen week een zoon geboren mocht worden. En ook dankzeggen voor het huwelijk van onze kinderen. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, wat hebben wij een ontroerend gebed gelezen. En wij bidden u, geef gij diezelfde geest die Ezra zo deed bidden, zo de schuld deed belijden voor uw aangezicht, zo tot u naderde in schaamte en schaamrood, die zo de rechtvaardigheid van u beleed, zo gij ons weg zou doen, hebben het ons waardig gemaakt. Heere, wij bidden het u, leer het ons allemaal zo te bidden, zo uw aangezicht te zoeken, zo onze zonden te belijden. Dat is niet uit ons, dat is het werk van uw Heilige Geest. En wij bidden u om de krachtige, om de onmisbare, om die vernederende en die ootmoedwerkende Heilige Geest. Schenk hem, Heere, als een onverdiende gaven in ons aller hart vanmorgen. Als wij geroepen worden om dat woord te verkondigen, schenk dan uw geest. Als wij gekomen zijn om uw stem te horen, schenk dan uw geest, zodat wij uw stem horen mogen. U weet hoe wij vanmorgen hier gekomen zijn. Zijn wij gekomen als arme verbroken zondaren, die nou maar één begeerte hebben, om een kruimeltje genade te mogen eten, om dat te mogen ontvangen wat niet verdiend is, wat verzondigd is, een blijk van uw goedkeuring. Heere, zoudt gij het willen geven aan zo'n arme, aan zo'n uitgeschudde zondaar. Heere, die het nou vanmorgen om u te doen is. Heere, wilt u dan de stille hopen van uw kinderen niet beschamen. Sterk ze, bemoedig ze, ondersteun ze. Heere, en als we gekomen zijn in de weg van de gewoonte, en dat is goed, maar wilt u dan een verrassend God zijn? Wilt u dan spreken tot de doden, opdat ze leven zouden? Heere, wilt gij bij ze zijn, die nog onbekeerd zijn? Breng ze toch op die smalle weg van het leven. Heere, zo zoeken wij uw aangezicht voor een ieder van ons. U weet wat we nodig hebben. Daarom hebben we ook de bediening van uw Heilige Geest nodig. Want die weet waar een ieder nu behoefte aan heeft. Die weet wat wij te veel hebben en ons afgenomen worden moet. Heere, u weet wat we nodig hebben. Als we versterking van het geloof nodig hebben, omdat het zwak en aangevochten is. Als we bemoedigd moeten worden in het verdriet. Als we vernederd moeten worden vanwege onze zonden. Heer, het is alles uw werk. En daarom roepen wij uw naam aan. Zend, Heere, uw licht en uw waarheid neder. Dat die ons leiden in het luisteren, in het verkondigen. Zo heffen wij onze handen op tot u, om het van u alleen te verwachten. Wees dan ook met hen die zorgen hebben, die verdriet hebben, die eenzaam zijn. U kent ze in het midden van onze gemeente. Heren die een verlies hebben, nog recent of langer geleden. Maar wat zo'n pijn doet, de weduwen, de weduwnaren, zij die een kind hebben verloren, gedenk ze, Heren, die ouders moeten missen, wilt u bij ze zijn. We dragen al de rouwdragen aan u op, zij die ziek zijn, zij die lijden onder psychische noden, wilt u bij ze zijn, die zorgen hebben in hun gezinnen, zorgen op het werk. Heren, wat is het een voorrecht, als we zo als gemeente samen mogen komen, om dit alles bij u te brengen. Want u bent de Almachtige, u bent de Alwijze, u bent de Alomtegenwoordige. Zou voor u iets te wonderlijk zijn? Zie dan zo in gunst op ons neer. We denken ook aan zuster Kater, die voor een ingrijpende operatie staat. Heere, wij bidden het u. Wil gij met haar meegaan? Gedenk haar. Zegen ook de handen van de chirurgen bij de ingreep. Wil gij bij haar zijn? We kunnen er zo tegenop zien. Maar laat haar verwachting mogen zijn van Israëls God. Want u hebt het gezegd, allen die het van mij verwachten, zullen niet beschaamd worden. Sterk haar dan, Heere, en geef dat we verblijd mogen worden door uw grote daden. Wil ook bij haar man zijn. Ach, Heere, als we al zo lang samen mogen zijn door de band van het huwelijk, we steeds dichter aan elkaar verbonden zijn. Ach, dan is het net alsof we ook zelf geopereerd moeten worden. Heere, wilt u ook hem nabij zijn? Wilt u ze samen bij de hand nemen en uw vleugelen over hen uitbreiden? Wilt u ook bij Kobi vroeg in de wei zijn? U weet welke spannende dagen er achter haar liggen. Wat een zorgen er waren ook om de hoge bloeddruk. Heer, u weet ook dat ze op het punt staat om ook een kind te mogen ontvangen. Wilt u dan ook bij haar zijn, bij haar man? Heer, wilt u alle zorgen maar wegnemen en een kinderlijk vertrouwen geven op u de Heere. Dat haar oog maar op u geslagen mag zijn. Begeef en verlaat ze niet. Sterk ook haar man, nu er veel ook van hem gevraagd wordt samen met de kinderen. En geef dat we ook de komende tijd verblijd mogen worden als u nieuw leven geven wil. En in haar denken we aan al de moeders die een kind verwachten. Wilt u ook bij hen zijn? Heere, dat ze ook maar het oog naar boven mogen slaan om het van u te verwachten. Heere, zo willen wij ook uw naam dankzeggen, waar u al nieuw leven gegeven hebt, bij de familie Braal, waar ze een jongen uit uw hand mocht ontvangen. Wat een vreugde, heren, na twee meisjes mogen nu een jongen van u hebben gekregen. Heren, u hebt nog doorgeholpen, ook al waren er ogenblikken van zorg, en moest moeder nog naar het ziekenhuis om geopereerd te worden, u hebt het daarin ook weer alles zo goed willen maken. Heer, en u mogen ze weer samen thuis zijn met haar jongen in het midden van haar gezin. Wil haar verder sterken en wil ook bij ze blijven. Dat ze samen gedenken ook in de opvoeding van hun kinderen. Dat hun ogen daarin ook maar mogen zijn op u. En dat ze op de knieën hun kinderen mogen leggen in uw handen. Denk zo al de ouders bij de opvoeding van de kinderen. Heer, zo zijn onze ogen op u geslagen. Mogen u ook hartelijk dank zeggen dat u ook ons nog een blijde dag deed beleven. We dragen ook onze kinderen hartelijk aan u op. Nu ze elders hun weg vervolgen, wilt u dan bij ze blijven. Gedenk aan al de jonggehuwden. Och, heren, er komt zoveel op ze af. Wilt u ze zelf leiden op die pad des vredes. Richt hun voeten daarop. Zie zo in gunst op ons neer. Grote koning, gedenk ons vanmorgen in de bediening van het woord, in het luisteren naar dat woord. O Heere, wil het vanmorgen nog eens wel maken. Dat we alle mogen komen onder het beslag van dat woord. Dat het woord vanmorgen mag wekken die ware verootmoediging. Dat ware schuldbelijden. Dat ware komen in de schaamte tot u. Als een arme tollenaar. O Heere, wat zou onze gemeente er eeuwig goed mee zijn. Als we zo vanmorgen gevonden werden. Als een werk van uw lieve geest. Aan uw troon. Samen met Ezra. En met allen die voor uw woord beven. We bidden het u uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde gemeente, misschien zijn er onder u die het meegemaakt hebben, of die het zich nog wel zelfs kunnen herinneren, wat een grote blijdschap en dankbaarheid er was onder het volk na de bevrijding van de Duitsers in de meidagen van 1945. Wat was er een onderlinge saamhorigheid. Wat was er een dankbaarheid op de zondagen die volgden op de bevrijding. De kerken stroomden vol. Kerkmuren leken er een ogenblik niet meer te zijn. Men hield gezamenlijke dankdagen om de Heere te zoeken. En hem ootmoedig te danken voor alles wat hij gegeven had. In de bevrijding van de tirannie die 5000 jaren onder de laars van Hitler. Nu zou alles anders worden. Nu zou het beter worden. Hoop gloorde ook in de kerken. Het volk zou geleerd hebben van deze 5 jaren van tuchtiging. Maar hoe anders is het allemaal gegaan? Hoe spoelde in de jaren 60 een geweldige golf van secularisatie over Nederland? En van die tijd af is het in het kerkelijke leven alleen maar minder geworden. Misschien komt dat wat dichterbij. Dat u of jij in het ziekenhuis werd opgenomen. Dat je stond voor een grote operatie. Dat je de Heere smeekt, ach Heere, wilt u bij me blijven? Wilt u voor me zorgen? En dat de Heere dat gebed verhoorde. En dat je weer thuis mocht komen. Dat de Heere genezing gaf. En dat er een hartelijk voornemen was. Heere, nu zal ik u dienen. Wat zal ik u vergelden voor de weldaden aan mij bewezen. Heere, nu zal ik mijn leven wijden aan uw dienst. Maar hoe anders is het gegaan. Al spoedig kwamen de dagelijkse zorgen weer toe. Werd je opgenomen in de sleur van alle dag en vergeten al die goede voornemens. Zal het ook zo niet geweest zijn bij het volk Israël, toen het mocht terugkeren voor de eerste en voor de tweede keer, eerst onder Zerubabel en later onder Ezra. Toen de Heere ze uitgeleid had uit ballingschap en ze de tempel weer mochten herbouwen en de muren van Jeruzalem herstellen. Ach Heere, nu zullen wij u dienen, de offers brengen en heilig leven naar uw wet. Maar ach, hoe anders is het gegaan. We zullen vanmorgen horen die diepe werkelijkheid die de profeet Jeremia heeft uitgesproken. Zo min een moorman zijn huid kan veranderen, nog een luipaard zijn vlekken. Zo kan een mens goed doen die geleerd heeft kwaad te doen. Dat worden we vanmorgen bij bepaald. Dat één ding nodig is. Willen wij de Heere waarlijk dienen. En dat is waarachtige bekering en geloof. Lieve gemeente, vanmorgen bepaalt Ezra 9 ons bij die aangrijpende werkelijkheid van de hardnekkigheid van de zonden. En willen dan vanmorgen stilstaan aan de hand van Ezra 9 bij de zonde van de gemengde huwelijken. In de eerste plaats staan we stil bij het kwaad van die zonden en in de tweede plaats bij het beleiden van die zonden. De zonden van de gemengde huwelijken. In de eerste plaats willen we letten op het kwaad van die zonden en in de tweede plaats op het beleiden van die zonden. Doch eerst gaan we zingen met elkaar en wel uit Psalm 81 en daarvan de versen 9, 10 en 11. We wilden met elkaar zingen uit Psalm 81, het negende vers. Hoort mij, zei ik toen, onder u betuigen wat gij hebt te doen. Och, dat Israël zich op mijn bevel onder mij wou buigen. En ook het tiende vers, eert geen uitlands God. En ook het elfde, want ik ben de Heer. Ik ben uw God, die heilig ijver voor mijn eer. Psalm 81, de versen 9, 10 en 11. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven te geven aan de Heere en zijn dienst. Vandaag is er één collecte die bestemd is voor de kerk en die we ook van harte bij u aanbevelen. Volgende week zijn er weer twee collecten. Dan is de eerste bestemd voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Vandaag dus één collecte die bestemd is voor de dienst van de Heere. Denk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaan wordt ons uit gunst vergeven. Gemeente, zingen wij dat na het amen der prediking uit Psalm 79, het vierde vers. Gemeente, Ezra 9 bepaalt ons vanmorgen bij de zonden van de gemengde huwelijken. En willen dan letten in de eerste plaats op het kwaad van die zonden en in de tweede plaats op het belijden van die zonden. Gemeente, wat zal er een vreugde geweest zijn in het hart van Ezra toen hij weer met de duizenden mocht terugkeren naar Jeruzalem. Wat zal het in zijn hart gezongen hebben, Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in, daar staan, o Godstad, onze voeten. Hij had er zo naar uitgezien en verlangd om weer terug te mogen keren en het volk te mogen onderwijzen in de wetten van Mozes. En dat verlangen, daar hebben we over gelezen in Ezra 7. Dat hij zijn hart gericht had om de wet des Heren te onderzoeken en te doen. En om Israël te leren de inzettingen en de rechten. En dat intense verlangen, dat had hem ertoe gedreven om naar de koning te gaan en verlof te vragen. Die gevaarlijke reis van 1500 kilometer te ondernemen. En in dat verlangen en de uitvoering daarvan had hij telkens weer mogen ervaren de goede hand Gods over mij. Hij mocht kennelijk Gods goedkeuring over dit voornemen ervaren. En de Heere maakte zijn weg voorspoedig. Op allerlei wijze mocht hij ervaren de waarheid van Psalm 1. Het gaat hem wel, het gelukt hem, al wat hij doet. En als hij dan zo terug mag keren in Jeruzalem en de schatten die ze mee mochten nemen uit Babel overhandigd werden aan de priesters en de offers gebracht werden, de brand- en de zondoffers, en ze ook de brieven hebben overhandigd aan de landvoogd en aan de vorsten, dan gaat Ezra aan het werk. Dan mag hij gaan doen waartoe de Heer in hem geroepen heeft, het volk te onderwijzen in de wetten van de Heere. Om te geven dat dat volk mag zijn een toegerust volk, een heilig volk, een afgezonderd volk dat dient de Heere die het zo eeuwig waard is. En dan op een zekere dag zien wij een aantal mannen naar Ezra toekomen. Hun gezichten staan zeer bedrukt. En als Ezra ze binnengenodigd heeft en een plaats gewezen heeft. En hij zegt, nou broeders, zeg maar, wat hebben jullie op je hart? Dan moeten ze hem iets ontzettend verdrietigs meedelen. En een van hen neemt het woord en zegt het. Het volk van Israël, de priesters en de levieten hebben zich niet afgezonderd van de gruwelijkheden van de volken rondom ons heen. Ze hebben namelijk een van de ergste zonden bedreven tegen Gods wet, door zich dochters tot vrouwen te nemen voor hun zonen uit die heidense volken. Het hoge woord is eruit om het zo te mogen zeggen. En de vorsten, ze betitelen de zonden van het volk met het woord gruwelijkheden. O Ezra, ons volk heeft gruwelijkheden bedreven tegen de Heere. Ze hebben een brute schending gedaan van zijn heilige wet. De Heer heeft het ons immers verboden. En heeft er ons zo ernstig voor gewaarschuwd in Deuteronomium 7. En we lezen dat woord met elkaar, gemeente. Waar de Heer door de mond van Mozes zegt. Wanneer de Heer uw God hen, dat zijn de volken die daar in Kanaan leefden, zal gegeven hebben voor uw aangezicht dat gij ze slaat, zo zult gij hen ganselijk verbannen. Gij zult geen verbond met hen maken, noch hun genadig zijn. Gij zult u ook met hen niet vermaagschappen. Gij zult uw dochters niet geven aan hun zonen, en hun dochters niet aan uw zonen. Want zij zouden uw zonen van mij doen afwijken, dat ze andere goden zouden dienen. En de toren des Heeren zou tegen uw lieden ontsteken en u haast verdelgen. Zo luidde dat woord van Mozes tot het volk toen ze het land mochten intrekken. Weet dat de Heer u dit land zal geven. Maar let erop, dat je daarin je niet vermengt met die volken die rondom je liggen. Doe dat niet, want ze zullen je meeslepen in hun zonden. En daarom zal de Heere zich over jullie moeten vertonen. En hij zal jullie moeten verdelgen. De Heer, hij heeft zijn belofte woord waargemaakt. Ze mochten het land innemen. De Heer heeft het gegeven, het land dat overvloeide van melk en honing. Maar wat heeft het volk gedaan? Ze heeft niet geluisterd. Maar ze hebben zich verzwagerd met die omliggende volken. Ze hebben gezondigd tegen Gods goedheid. Gezondigd tegen zijn barmhartigheid en tegen zijn trouw. Een typisch voorbeeld daarvan vinden we bijvoorbeeld in Agab. Van Agab lezen we het in 1 Koningen 19. En het geschiedde dat Agab nog ter vrouwe nam Izebel, de dochter van Et Baal, de koning der Sidoniërs, en heen ging en diende Baal en boog zich voor hem neer. Daar zie je die diepe werkelijkheid. Agab, die nog eerst wel wilde vasthouden aan de dienst van de Heere, maar door het huwelijk van Izebel meegetrokken werd in de dienst van Baal en zich voor hem neerboog. En is dat uiteindelijk niet een van de oorzaken geworden waardoor de Heere na lang geduld uiteindelijk zijn volk moest straffen, zoals hij dat ook gezegd had in Deuteronomium 7. Ik zal over u toornen en ik zal u moeten verdelgen. Het was waarheid geworden. Het volk was weggevoerd vanwege haar afgoderij. Maar toen ze verleid werd door de vreemde vrouwen. En dan nu weer opnieuw die zonden. Had het volk dan niets geleerd? Opnieuw weer die verschrikkelijke vermenging met al die volken, ze worden genoemd, 10 in getal. Daar had het volk zich mee verzwagerd. Het volk dat door die vorsten terecht wordt aangeduid met Israël, het heilige zaad. Israël is maar niet een gewoon volk, maar Israël is het uitverkoren volk. Het is het volk dat de Heere zich ten erve verkoren had. Hij had toch immers Abraham geroepen uit Ur der Chaldeeën, omdat hij de stamvader zou zijn van het volk dat de Heere zou toebehoren. Het was zijn verkiezende liefde die onderscheid gemaakt had waar het niet was. Hij had Israël genomen uit al die volken, niet omdat het beter was, maar omdat hij het lief gehad had van eeuwigheid. Was zijn heilig volk. En begrijpt u het nu? Gemeente, dat deze zonden door die vorsten wordt aangeduid met dat diep ernstige woord gruwelijkheden. Zo wordt die vermenging aangeduid. Het is een gruwelijkheid in Gods ogen, want het is zondigen tegen zijn liefde en trouw. Het is zo aangrijpend wat die vorsten moeten zeggen, Esra. Het is niet alleen het volk dat zondigt, maar Esra, het zijn de vorsten, het zijn de priesters en de levieten die daar het volk in voorgaan. Zij die juist zouden moeten waarschuwen tegen die zonden, die het volk zouden moeten vermanen, die het volk zouden moeten voorleven, Esra. De oversten, de leidslieden, de geestelijke leidslieden, ze zijn de eerste geweest die het gedaan hebben. Zij hebben het voorbeeld gegeven. Ze hebben er het volk als het ware toe aangezet. Meent, er zullen best heel wat redenen geweest zijn waarmee de Israëlieten die zonden hebben willen bedekken en goed praten. Ja, er zijn nou eenmaal meer mannen gekomen uit Babel dan vrouwen. Ja, dan moet je toch wel ergens je vrouwen vandaan halen. Nood breekt dan immers wet. Ach, en een ander zou gezegd hebben, ja, maar kijk, dat moet je toch anders zien. Wie weet komen die vrouwen ook wel tot geloof en zullen ze ook wel de Heere gaan dienen. En een ander hoor ik zeggen, ja, maar je kunt toch niet als een kluizenaar in de wereld leven. Je moet je toch wel wat aanpassen. En toch ook goede verhoudingen hebben met die omliggende landen. Wat voor kwaad zit daar nou in? En de ouders zullen misschien gezegd hebben, ja, ik kan er ook niks aan doen. Liefde kun je toch immers niet sturen. Ach, gemeente. Zo probeert een mens altijd de zonden goed te praten. En is een mens altijd maar bezig om zichzelf te rechtvaardigen. Kan Ezra er ook begrip voor opbrengen? Meent u wat een ontzaglijke, diepe, aangrijpende reactie lezen van Ezra op dit verschrikkelijke nieuws? Hij vliegt niet op. En hij zegt niet, wat gebeurt daar? Straf die zondaren. Maatregelen moeten we nemen. Dit kan zo niet bestaan. Verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt. Hij staat niet op in woede en toorn om die zondaars te straffen. Hoe begrijpelijk zou zo'n reactie geweest zijn van deze vrome Israëliet, wiens grootste verlangen het was dat zijn volk heilig zou leven voor de Heer. Ach, je zou het je zo kunnen voorstellen dat hij gezegd had, de zweep erover. Dat kan niet getolereerd worden. Hier moet ingegrepen worden. Maar wat doet deze vrome? Als ik nu deze zaak hoorde, scheurde ik mijn kleed en mijn mantel. En ik trok het haar mijn hoofd uit en uit mijn baard. En ik zat verbaasd neder. Ezra, kinderen, wat doet hij? Hij scheurt zijn klederen. Ten overstaan van die vorsten. Ten overstaan van het volk. En uit diepe smart trekt hij het haar uit zijn hoofd en uit zijn baard. En hij zit verbaasd, dat is stilzwijgend neer. En kinderen, dat zijn de tekenen van rouw. Dat deed een Israëliet wanneer er iemand overleden was. Dat waren de tekenen van diepe rouw. Ezra, hij treurt alsof er iemand gestorven is. En jonge mensen, is dat ten diepste niet zo? Als hij ziet hoe dat volk zondigt, dan weet hij het. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Ja, wie God verlaat, is ten diepste ten dode opgeschreven. Die gaat zijn ondergang tegemoet. En dat grijpt Ezra zo diep aan. Hij weet het, o mijn volk, ze zullen te maken krijgen met de toren van God. Want de Heer, hij is geen ledig aanschouwer. O, en dan buigt Ezra nog dieper voor de Heer. Want wat smart hem het meeste? Dat Gods liefde vertrapt is. Dat zijn barmhartigheid versmaadt. En zo zit hij daar, uren stil. Hij kan niet anders dan zwijgen en wenen vanwege de zonden, de gruwelijkheden van zijn volk. En als hij daar zo zit, als het toonbeeld van smart en rouw, dan komen daar mensen bij hem. Wie zijn dat? Wie komen daar op bezoek bij deze rouwdragende Ezra? Wel, de Heere zegt het duidelijk, het staat er. Allen die voor de woorden van de God Israëls beefden om de overtredingen der weggevoerden. Mag ik het heel eenvoudig zeggen? Daar komen Gods kinderen bij Ezra. Want dat is een kenmerk van degene die de Heere vreest, dat hij voor Gods woord beeft. Zo zegt immers Jesaja het in vers 2 van het 66e hoofdstuk. Maar op deze zal ik zien, op de arme en verslagene van geest en die voor mijn woord beeft. Daar komen bevende mensen bij Ezra. En wat is dat als je beeft, zoals hier bedoeld wordt? Wel zeggen onze kanttekeningen, dat is degene die mijn majesteit en mijn hoogheid in zulke achting heeft, dat hij vreest en beeft voor mijn geboden. En die geboden met kinderlijke vrees en eerbied ontvangende en zich daaraan onderwerpt. Dat zijn mensen die diep doordrongen zijn van de heiligheid van God, van de heerlijkheid van de Heere, van zijn majesteit. En daarom beven en in eerbiedige vrezen voor hem leven. En zijn geboden liefhebben. Mensen met een teer geweten. Mensen die vrezen om te zondigen. Mensen die beven om de Heere geen verdriet te doen. Deze mensen, ze komen bij Ezra en ze zijn één in hun smart, één in hun rouw, één in hun stilte. Zo zaten ze bij elkaar, uren stil voor God. Stil voor God. Gemeente, en na uren van stilte, van zwijgen, van rouw en smart, staat Ezra op. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, belijdenis van de zonden. Als daar die stilte tastbaar is en voelbaar. Als daar die rouw gezien wordt en die smart ervaren wordt. In die uren van stilte vanwege de zonde. Voor die majesteit en heiligheid van God. Bevend voor zijn toorn. Dan klinkt daar plotseling door die stilte heen het teken en het geluid van het avondoffer. Het is avond geworden en op het tempelplein wordt het avondoffer gebracht. En op dat avondoffer, daar valt nu al het licht op, want het is alsof het met nadruk gezegd wordt, doch ik bleef verbaasd zitten tot aan het avondoffer en omtrent het avondoffer stond ik op uit mijn bedruktheid. Daar vindt als het ware een omslag plaats. Daar, op het moment dat het avondoffer gebracht wordt, vindt er een verandering plaats in het hart van Ezra. Het avondoffer wordt gebracht. En dan staat hij op. Waarom? Waarom staat hij op en gaat hij nu naar het tempelplein? Wel, omdat het avondoffer spreekt van verzoening van de zonden. Daarom alleen kan hij nu zich wenden tot de Heere met die zonden en die schuld. Omdat daar het avondoffer is dat predikt dat er verzoening is voor de zonden bij de Heere. En zo zien wij Ezra opstaan. En ga naar het tempelplein. En gemeente, wat doet hij dan? Als hij daar komt op het tempelplein, het eerste wat hij doet is buigen. En ik boog mij neder op mijn knieën. Zullen we hem vanmorgen volgen, gemeente? Zullen we hem volgen in dat stil zijn? Zullen we hem volgen vanmorgen in dat buigen? Zie hem daar op het tempelplein buigen voor de Heeren. Op zijn knieën. Hij wordt klein voor de Heeren. En dat kan niet anders dan dat hij dat gevoelt vanwege de schuld van de zonden. En als die zonden gaan drukken en die last zwaar wordt, dan komen wij op de knieën terecht voor de Heeren. En dan gaan wij iets verstaan van Psalm 6, het vierde vers. Keer eindelijk, Heer, toch weder. Mijn ziel buigt zich te neder. Ay, red haar van het verderf, sla mijn ellende gade. Tot de roem van uw genade en help mij eer ik sterf. Zo buigt hij zich neer voor God. Wordt hij klein voor het aangezicht van de Heere. Buigt hij zich voor hem. En het tweede wat hij doet, kinderen, is zijn handen uitbreiden naar omhoog. Dat is die typische gebedsgestalte van een vrome Israëliet. Op zijn knieën. En dan de handen opheffen naar omhoog. Het beeld van de ware gebedsgestalte. Zoals Psalm 25 het zegt in het begin. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Ezra, hij brengt zijn ziel als het ware in die geopende handen. Die hij opheft naar de Heere, bij de Heere, voor de troon van zijn genade. En dat is nu die rechte gestalte, gemeente. Wanneer wij de schuld van ons persoonlijk leven, van ons gezinsleven, van ons gemeentelijk en kerkelijke leven thuis krijgen, dan gaan wij daar niet over spreken met iedereen. Dan ondernemen wij niet allerlei acties om de zaak wel eens even recht te zetten en onze mening kenbaar te maken. Maar dan gaan we zwijgen. Zwijgen voor God. Buigen voor God in de schuld, dan zoeken wij de binnenkamer op. En wat hoort de Heere daar? Wanneer daar Ezra zich buigt en zijn ziel opheft tot God die in de hemel woont. Ziende op dat offer dat gebracht wordt. Steunend op de verzoening. Vertrouwend de toevlucht nemend tot de genade in Christus Jezus. Wat zegt hij dan? Mijn God, ik ben beschaamd en schaamrood. Om mijn aangezicht tot u op te heffen, mijn God. Want onze ongerechtigheden zijn vermenigvuldigd tot boven ons hoofd. En onze schuld is groot geworden tot aan de hemel. Daar zegt Ezra, Heren, ik durf niet tot u te komen. Heren, want ik ben schaamrood. Vanwege de zonden van mijn volk. Heren, ik durf niet eens mijn hoofd op te heffen tot u, Heren. Want de zonden zijn zo groot. Heren, de zonden, ze zijn als golven over ons hoofd heen gegaan. Heren, wij hebben, zegt hij, een hemelhoge schuld voor u. Hoort u dat, gemeente? Dat is een Bijbelse uitdrukking, hoor. Want Ezra zegt het. Onze schuld is groot geworden tot aan de hemel. Heren, een hemelhoge schuld bij uw volk. Dan voel je weer hoe dat ook Ezra de woorden van de schrift naspreekt. Als daar ook klinkt in Psalm 38, want mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheden. Zulk een last van zond en plagen niet te dragen, druk mijn schouders naar beneden. En het is niet alleen Ezra, maar we lezen meer van zulke getuigenissen, waar ze voor God in de schuld komen. Vanwege de zonden van het volk, vanwege de zonden van de gemeente. En dan denk ik ook aan Daniël. Daniël 9, die ook diezelfde woorden gebruikt. Heren, bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Bij onze koningen, bij onze vorsten, bij onze vaders. Omdat wij tegen u gezondigd hebben. Als je dat gebed leest, Daniel 9, is het één grote schuldbelijdenis voor de Heere. Een gebed vol van schaamte voor de Heere die we zo vertorend hebben vanwege onze ongerechtigheden. En dan horen we het ook Daniel aan het eind van zijn gebed uitroepen. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op en doe het. Heere, vertraag niet om uzelfs wil, o mijn God. Want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd. O God, verzoen de zware schuld. Het is diezelfde gestalte die we ook aantreffen straks bij Nehemia. Als Nehemia met het volk de wet leest. Wat doen ze dan wel? Als zij zich gesteld hebben voor de spiegel van Gods heilige wet, dan gaan zij vasten. Ze kleden zich met zakken om hun naakte lichamen en ze doen aarde op hun hoofd, tekenen van hun geringheid en onwaardigheid voor de Heere, vanwege hun overtredingen van Gods wet. En ook dan gaan zij bidden voor het aangezicht van de Heere. En dan belijden ze het ook voor hem. Doch gij zijt rechtvaardig in alles wat ons overkomen is. Want gij hebt getrouwelijk gehandeld. Maar wij hebben goddelooselijk gehandeld. En zo, gemeente, lijden Gods kinderen onder de afval van hun gezin. Onder de zonden van hun gemeente. Onder de goddeloosheid van hun volk. God is goed en God is rechtvaardig, maar wij zijn vol van boosheid. En gemeente, die inleving die brengt op de knieën, die vernedert en die verootmoedigt. En die leert het Ezra na, zeggen Heer, en ik ben beschaamd en schaamrood om mijn aangezicht voor u en tot u op te heffen. Eigenlijk, Heer, durf ik niet eens te bidden. Ga je niet naar anderen wijzen. Maar dan wordt het alles jouw schuld. En dat is het wat ons telkens weer treft. In die gebeden van Ezra, Daniel en Nehemia. Die woorden, wij en ons. En dat tref je ook telkens aan in dat gebed van Ezra. Bijvoorbeeld in het zevende vers zegt hij, vanaf de dag onze vaderen aan zijn wij in grote schuld tot op deze dag. De schuld van onze vaderen, de tijd toen Ezra nog niet eens leefde. De schuld van zijn vaderen wordt zijn schuld. Hij weet zich één met het voorgeslacht. Hij vereenzelvigt zich met dat voorgeslacht. Wij hebben God misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Ezra, hij zegt het verderop. Het zijn onze overtredingen. Hij, die als een vrome Israëliet het volk wilde leren, maakt de zonde van het volk tot zijn zonden. Onze overtredingen. En zo besluit hij ook zijn gebed. Zie, wij zijn voor uw aangezicht in onze schuld. Hij van wie met Daniel gold, gij oprecht en zeer gewenste man. Gij knecht van God. Hij zegt het, wij en ons. Hij die zich niet schuldig gemaakt had aan een huwelijk met een vrouw uit een heidens volk. Hij zegt het, wij hebben overtreden. Met het volk buigt hij zich in schaamte voor de Heere neer. En gemeente, wat verdiept nou toch die schuldbeleving bij Ezra? Waarom is hij zo diep beschaamd? Wel, het is vanwege, niet in de eerste plaats, vanwege de zonden op zichzelf van Gods wet. Maar het zijn zonden tegen Gods trouw. Het zijn zonden tegen Gods liefde. Het zijn zonden tegen Gods genade. En dat gaat hij vertellen aan de Heere. In het achtste vers gaat hij Gods goedheid over dat volk uitstallen. Hij zegt, Heere, er is als in een klein ogenblik, hij bedoelt sinds kort, Heere, is er genade geschied. Gij hebt ons uit de ballingschap teruggebracht, maar dat niet alleen. Hij zegt het, gij hebt ons een nagel gegeven in uw heilige plaats om onze ogen te verlichten. Wat bedoelt Ezra? Als hij hier zegt, gij hebt ons een nagel gegeven in het midden van Jeruzalem. Wel, een nagel, dat is een ander woord voor een tentpin. En wel die tentpin die in het midden van een Israëlitische tent stond. De belangrijkste tentpin, om het zo te zeggen, waar het hele dak op leunde. En met dat beeld wil hij zeggen, gij hebt ons weer een woning gegeven in Jeruzalem. Wij mogen daar weer wonen, maar gij hebt ons bovenal gegeven een plaats om onze ogen te verlichten. Dat wil zeggen, wij mogen weer in uw huis komen. En dan wordt het waar in die woorden wat de dichter zegt in Psalm 27. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Dat is het wonder voor Ezra. We mogen weer in Jeruzalem wonen. In de plaats waar de tempel staat. Waar de Heer onze ogen wil verlichten. Opdat ik de wonderen aanschouw. Het wonder van de beloofde Messias. Al die offerse wezen heen. Naar de komst van de Messias. Heere, gij zijt zo goed dat wij dat weer bij vernieuwing hebben mogen ontvangen naar onze ballingschap. Dat u onze ogen verlicht. Ja, zegt hij, we hebben een weinig leven mogen ontvangen. Onze terugkeer, het is het dood, maar u hebt het leven gegeven. U hebt ons weer aan u willen verbinden, Heere. En daar ligt toch het leven in, dat u in Christus weer genade over ons bewijst. Heere, wij mochten weer leven. We mochten weer in vrijheid ademen. De band van de heerschappij hebt gij gebroken. We mogen in vrede leven. De goedheid van de Heere, die brengt hij in het 9e vers weer op een andere manier onder woorden. Hij zegt, de Heer heeft ons weldadigheid gegeven voor het aangezicht van de koning van Perzië. Dat hij ons een weinig leven gaf om het huis onze gods te verhogen. En om ons een tuin te geven in Juda en te Jeruzalem. Opnieuw weer een beeld wat hij gebruikt. Dat woord tuin, dat mag je ook vertalen met omtuining of een muur. En dat wil zeggen, Heere, u hebt ons weer een veilig leven gegeven. Te midden van al die vijanden die ons omringen, bent u een muur om ons heen geweest, Heeren. Wij hebben daar veiligheid mogen vinden onder uw vleugelen. Een beschutte en beschermde plaats om veilig te wonen. Ezra, hij somt dus de weldaden van de Heere op. En ik vat ze als het ware nog even samen. Heere, gij hebt ons weer een plaats gegeven, een tent om in te wonen. Heere, gij hebt onze ogen weer verlicht. Gij hebt ons een weinig leven gegeven. En gij hebt ons een tuin gegeven. Heere, gij hebt ons overladen, dag aan dag, met uw gunst bewijzen. En voelt u nu? Daar ligt de diepste pijn voor Ezra. We hebben niet alleen overtreden tegen de wet, maar we hebben overtreden tegen uw heerlijk evangelie. En gemeente, als je dat gaat inleven, dan ga je met Ezra buigen voor God. Dat maakt de zonden zo bitter, gezondigd tegen een goeddoend, genadig en barmhartig Heere. En dan zegt ook Ezra, als hij dat grote kwaad beseft, en nu, wat zullen wij zeggen, o onze God, na al deze dingen, wij hebben uw geboden verlaten. En dan zegt hij, Heere, en we zijn ook niet te verontschuldigen. Heere, we kunnen niets ter verontschuldiging aandragen. Want hij gaat het dan ook tegen de Heere zeggen. Heere, u hebt uw volk ervoor gewaarschuwd. U hebt ze gezegd, weet dat het land wat ik u geef, het land dat overvloeit van melk en honing, weet, zo zegt de Heere, het is een vuil land. Een land door de vuiligheid van de volken der landen, om hun gruwelijkheden, waarmede zij dat vervuld hebben, van het ene einde tot het andere einde, met hun onreinheid. De Heer, hij gebruikt hele sterke woorden om de zonden van die heidense volken aan te duiden. Weet, zegt hij, dat het land waar jullie naartoe gaan, een vuil land, het is vol van vuiligheid, van het noorden tot het zuiden. Het is een onrein land vanwege de afgoderij. En daarom, mijn volk, ik waarschuw u, ik bind het als het ware op uw hart, wil daarop geen enkele wijze bijkomen. Ze zijn vuil en vol van vuiligheid vanwege de prostitutie waarmee het leven der godsdienst gepaard gaat. De mensenoffers die ze brengen, blijf er toch alstublieft ver van, zegt de Heere. Jaag die volken uit de landen die ik je gegeven heb en heb op geen enkele wijze gemeenschap met hen. Zoek geen enkel contact met hen. Radicaal, zegt de Heere, moet je ermee omgaan. Op geen enkele wijze toenadering. Zo waarschuwt de Heere. En hij zegt het, in uw isolement zal uw kracht liggen. Mijn volk, dan zul je zeker wonen. Wanneer je naar mijn woord zult luisteren, dan zal mijn zegen als een dauw op u neerdalen. Dan zal er vrede en voorspoed zijn. Dan zult u er mogen wonen van geslacht tot geslacht. Esra, hij zegt het, Heere, u hebt ons er eerlijk voor gewaarschuwd. En u hebt ons ook eerlijk gezegd waar het behoud ligt. Namelijk in het isolement. In het radicaal afwijzen van de omgang met de afgodische volken. En jonge mensen, als je goed meegeluisterd hebt, dan kan het bijna niet anders of dat je voelt. En straks komt de dominee natuurlijk met dat woord naar mij toe. Je voelt dat aan, als het ware. Want daar ligt ook een hele ernstige boodschap in voor jullie jonge mensen. Want in de eerste plaats geldt ook van jullie dat jullie heilig zaad zijn. Besef je dat? Jullie zijn voor de Heere zijn kinderen. Zijn heilig zaad. Kinderen betekent dat. Kinderen die hem toebehoren. Hij heeft jullie net als Abraham eertijds uitgehaald en afgezonderd. Waarom? Om een heilig volk voor hem te zijn. Daartoe heeft hij zijn verbond met je opgericht. En daarin de doop zijn teken en zegel van gegeven. En toen heeft hij het tegen je gezegd. Gij zijt mij. Dien mij. Wandel in mijn wegen. Gehoorzaam mij. En dat is de roep die uit deze geschiedenis voortkomt. Jullie zijn geheiligd zaad. Zaad dat de Heere toebehoort. En daarom klinkt ook dat waarschuwende woord van de Heere. Breek radicaal met die wereld. Want de wereld waarin jullie wonen en waarin ik met jullie woon, is een vuile wereld. Is een wereld vol onreinheid en vol gruwelijkheden. Zo duidt de Heere de zonden aan. Het leven buiten hem. Het leven in de afgoderij van deze tijd. Daarom klinkt de waarschuwing. Laat je ziel niet vergiftigen door de lectuur die de wereld je voorhoudt. Laat je niet meesleuren met alles wat de wereld je biedt via de moderne media. Wees daarvoor gewaarschuwd, klinkt eer. Ga er niet één stap mee, maar zeg radicaal nee. En daarom vraag ik het je. Jonge mensen, onderzoek je vanmorgen eens. Is jouw leven geheel anders? Is je leven toegewijd aan de Heer? Of lees je dezelfde boeken als de vrienden van de wereld? Kijk je naar dezelfde films als de vrienden van de wereld? Is jouw leven alleen maar anders op zondag omdat je naar de kerk gaat? En op maandagavond omdat je dan naar de catechisatie gaat? En houd daar dan het verschil op? O, de apostel Johannes, hij zegt het, mijn kinderkens, wordt de wereld niet gelijkvormig. En dan heel praktisch. Heel praktisch, jonge mensen. Het is niet goed dat de mens alleen zij. Wij krijgen op een gegeven moment een verlangen om ons leven te delen met een meisje of met een jongen. En dat is goed. Dat heeft de Heer zelf in ons leven, in ons hart gewerkt. Maar voordat je daar naar gaat zoeken, buig dan eerst je knieën en zeg het: Heer, mag ik een jongen vinden? Mag ik een meisje vinden waar ik u mee kan dienen, Heer? Heer, wilt u er mij voor bewaren dat ik verliefd word op een meisje dat van u niet wil weten? Dat uw woord niet wil lezen, Heer, dat niet in uw huis wil komen? Laat daar je verlangen mee beginnen op te knieën. Heere, bewaar mij ervoor. En luister niet naar de vorst der duisternis die zegt: ja maar, jij kunt dat meisje wel bekeren. En jij kunt die jongen wel meenemen naar de kerk. O, de Heere zegt het in Deuteronomium 7. Nee. En hoewel de praktijk, Gode zij dank, nog wel eens het tegendeel gelukkig wil bewijzen. Maar de grote werkelijkheid is wat de Heere zegt ook in Deuteronomium 7. Ze zullen je mee afvoeren. Salomo, jonge mensen, hij was de wijste koning. Geen koning was wijzer dan hij. En toch was Salomo niet bestand tegen de verleiding van de heidense vrouwen. Hij gaf ze toestemming om een tempel te bouwen voor een afgoding. En uiteindelijk werd hij mee verleid en boog zijn knieën voor de afgoden van zijn heidense vrouwen. Ben jij sterker dan Salomo? Heere, zegt Ezra, u hebt ons zo ernstig gewaarschuwd. Maar wat hebben wij gedaan, zegt hij in het 13e vers, met al die waarschuwingen. En ook met die heerlijke beloften, Heere, wat hebben wij ermee gedaan? Heere, we hebben ze in de wind geslagen. Heere, we hebben uw weldaden bezoedeld met onze zonden. We hebben ons opnieuw overgegeven aan de verschrikkelijke onreinheid. En we hebben ons vermengd met de heidense mannen en vrouwen. En dan zegt hij het heel sterk in het 14e vers. Wij hebben uw geboden vernietigd, Heere. Dat hebben wij gedaan. We hebben ze van ons geworpen. En dan beseft Ezra: Heere, omdat gij de rechtvaardige zijt, hebben wij niet anders te vrezen dan uw toren. Heere, gij moet ons verteren, zo zegt hij aan het slot van zijn gebed. Heere, want niemand van ons kan overblijven. Dat hebben wij ons waardig gemaakt. Zo gij, Heere, met ons in het recht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, Heere, dan kunnen wij voor uw aangezicht niet bestaan. Dan hebben wij, Heere, diezelfde straf verdiend als Korach, Datan en Abiram. Niemand kan voor uw aangezicht bestaan met zulke zonden. Zo sluit hij dat gebed af, Heere. Zo gij ons voor uw vierschaar daagt, wie zou in dat gericht kunnen bestaan? O, hij wist het. Hij wist het. Noach, de geschiedenis uit die dagen had het hem geleerd. Toen daar de zonen Gods de vrouwen der mensen aanzagen en zich met hen vermengden. Ezra weet het, en de Heere zag de boosheid der mensen dat ze vermenigvuldigd werd. En al het gedichtsel der gedachten zijn hartend en alle dagen alleenlijk boos was. De Heere kon het in die dagen niet langer aanzien. En heeft het gezegd: ik zal de mens die ik geschapen heb verdelgen van de aardbodem. Het berouwt mij dat ik hem geschapen heb. En toen is de zonvloed gekomen. Ezra, hij besefte het. Heere, wij hebben opnieuw ons een zonvloed waardig gemaakt. De apostel zegt het in Hebreeën: vreselijk is het te vallen in de handen des levende Gods. Begrijp je er iets van, gemeente? Waarom Ezra zwijgt? Waarom hij buigt op zijn knieën? Waarom hij zijn handen opheft en zegt: o God, schaamt en schaamrood. Ik durf niet te bidden, Heere. In het licht van onze zonden. In het licht van uw heiligheid. O God, wie kan dan bestaan? En toch. Toch is er in die nood. Één woord. Wat als een lichtstraal valt in die duisternis. We horen hem zeggen. Heere, Gij. Onze God. Daarom kan hij nog bidden. Daarom kan hij zijn schuld voor God neerleggen. Omdat hij weet, God is de getrouwe, de verbondsheer. En daarom alleen kan hij met die nood en die schuld tot hem de toevlucht nemen. En heeft hij maar één verwachting in zijn ellende. De verbondstrouw des Heren, Heren, Gij, onze God. Liefde gemeente, God heeft een woord voor u, voor jou en voor mij. Vanuit Ezra 9 komt dat dringende appel tot ons. Wat doen wij als wij zonden zien? Bij onze naasten. Als wij zonden zien in ons gezin. Als wij zonden zien in het midden van de gemeente. Voeren wij dan het hoogste woord. En zeggen, ja maar dat kan toch allemaal niet. Veroordelen wij dan die personen. Roepen wij overluid om maatregelen tegen die mensen. Of zoeken wij. De binnenkamer. Scheuren wij geestelijk onze klederen. Omdat we smart hebben over de zonden. Lijden wij eraan. Dat die zonde God zo'n verdriet doen. Dragen we daar smart over. Waarom? Omdat we zien dat die zondaren. Als ze doorgaan. Het voorwerp blijven. Van Gods toren. Ezra zat stil en hij bedreef rouw. Gemeente, laat dat voor ons allen een voorbeeld mogen zijn. Stil zijn voor God. Dan gaat onze mond op slot. Mag ik je eens eerlijk vragen. Zijn onze monden zo wel eens op slot gegaan voor God? Dat we niets meer te zeggen hadden. Maar dat we verbaasd zaten. Stil voor God, o God, hoe diep en verschrikkelijk zijn de zonden. En in die stilheid voor God, daar klimt het gebed op. Daar schreeuwt de ziel tot God. Want dan wordt de schuld van mijn vrouw wordt mijn schuld. Dan wordt de schuld van het gezin onze schuld. En dan wordt de schuld van de gemeente onze schuld. Dan worden al die overtredingen mijn overtredingen. O, dan laat Gods geest het zien. Ik ben in alles tekortgeschoten. En dan klagen wij onze nood bij de Heere aan. Dan hebben we geen behoefte om dat op straat uit te vechten. Dan gebruiken we geen groot en hoge woorden meer. Maar dan wordt het zo'n wonder dat ik er nog mag zijn. Dat de Heere mij nog spaart en verdraagt. Dan wordt het zo'n groot wonder dat de Heere zijn rechtvaardige oordelen over ons nog niet heeft voltrokken. Weet je, wanneer kun je nou zo met Ezra stil zijn. Zo met Ezra schuldbelijdenis doen over de zonde van je gezin. Voor de zonde van de gemeente. Wel, wanneer je eerst ook persoonlijk met Ezra zondaar geworden bent voor God. Wanneer je met Ezra in je leven te maken krijgt. Met het recht van God. Dat een volmaakte liefde en een volkomen gehoorzaam eist. En dat je gaat zien bij het licht van het woord door de Heilige Geest. Ik heb niets anders gedaan. Dan God vertorend zijn liefde veracht en zijn wet geschonden. Als dat recht van God gaat eisen, dan moet gij de dood sterven. Ten dagen als ge daarvan zult eten, zult gij de dood sterven. Als je daar je vonnis thuis krijgt en je daaronder dat recht van God leert buigen. Heere, ik heb uw vonnis mij waardig gemaakt. O, als je daar dan ook mag ervaren dat de Heer je niet laat omkomen, maar door zijn lieve geest gaat wijzen op een weg der ontkoming. Voor des doodschuldigen. O, dan wordt het zo'n wonder dat de Heer jou niet weggeworpen heeft, maar nog genade heeft willen bewijzen. Wanneer je daar persoonlijk iets van hebt mogen smaken in je leven, van Gods goedheid en genade voor een verloren mensenkind, dan ga je ook wenen over de zonden van je naaste. Dan ga je ook je naaste van harte gunnen om ook die genade te mogen kennen. Dan ga je ook met Ezra voor dat volk bidden. Heere, bewaar ze, omdat je weet met Paulus. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen u tot het geloof. O, het is vanuit die wetenschap, die persoonlijke, bevindelijke kennis, dat Ezra zo voor de Heren in de schuld mag komen. Kom, gemeente, mogen wij met Ezra en degenen die bij hem kwamen, wie waren dat? Die voor zijn woord beefden. Beeft u voor dat woord van de Heer. Want als we daarvoor leren beven, dan gaan wij zoeken. Heere, is er ook een borg voor mijn ziel? Want dan zien wij in Ezra oprijzen die meerdere Ezra. Ezra die weende vanwege de zonde van zijn volk. Hij mag daar een type zijn van Christus. Die daar stond op de bergen neerzag op Jeruzalem en weende. Weende over de zonden van Jeruzalem. Die in de hof van Gethsemane bedroefd werd tot de dood toe. Vanwege de toorn Gods over de zonden die hij zou moeten dragen. Die daar waarlijk één geworden is met zijn volk. Ezra. Hij kon wel één worden met zijn volk in haar schuld, maar hij kon die schuld voor dat volk niet wegdragen. Daarom riep alles om de meerdere Ezra, de Heer Jezus Christus, die zich niet alleen één wist met de schuld van zijn volk, maar ook die schuld heeft weggedragen op het kruishout van Golgotha. Gemeente, kom dan toch met je zonden en schuld hedenmorgen tot hem, die meerdere Ezra, om zo als een bevende, als een schuldenaar, als een beschaamde, als een onwaardige, als een overtredene, als een verbrokene van hart, tot deze te komen, die genade verworven heeft. Wend u dan nog tot hem, van wie we vanmorgen mochten horen. En wat wordt hij u dan dierbaar? Want wat heeft God gedaan? Wel, hij heeft verlost uit Babel. Hij heeft daar een tent, een woning opgericht in Jeruzalem, waar hij licht geeft in de duisternis, waar hij de ogen verlicht, waar hij leven geeft in weinig leven, waar hij een omtuining wil zijn voor zijn volk. Hebt u deze Heere nodig, die u uitleidt uit het Babel der zonden? Hebt u deze Heere nodig, die daar het offer der verzoening opricht, om te kunnen leven, een weinig leven te geven aan uw ziel, omdat u bij uzelf de dood vindt? Hebt u hem nodig als een muur om uw leven? Kom dan met Ezra, wees dan vanmorgen stil voor hem, beleid uw zonden voor hem, want bij hem is vergeving, opdat hij gevreesd zou worden. Amen. Thank you. Laten wij bidden om genade. Genade, Heere, genade alleen. Dat zal het zijn en dat hebben wij nodig, Heere. Genade vanwege onze zonden. Genade vanwege onze ongerechtigheden. Genade vanwege onze overtredingen. Heere, laat het mee mogen gaan. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. Och, dat we zo met Ezra stil mogen zijn voor u. Onze knieën buigen en onze handen opheffen. En het zeggen, Heere, er is beschaamdheid bij ons vanwege onze overtredingen. U hebt ons zo ernstig gewaarschuwd. Ons zo heerlijk beloofd, uw genade. Maar we hebben het in de wind geslagen. Verzoen de schuld, Heer. Verzoen de schuld ook van ons als dienaar. Verzoen de schuld van ons als kerkeraad. Verzoen de schuld van ons als gemeente. Bewijs ons om Christus wil. Genade. Amen. O God, verlos ons uit de nood en red door uw naam ons leven. Onze rechtszaak zij aan u verheven, och of uw arm ons bijstand bood. Zingen we gemeente met elkaar uit Psalm 54 en daarvan het eerste vers. Thank you. Liefde gemeente, ga dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijne vrede. Amen.